Het is inderdaad een vreemd verschijnsel in onze dagen dat men bij gelegenheid meent het christelijk leven of de praktijk van het christelijk leven te moeten ontlenen aan Joodse inzettingen. Want ja, het is vreemd omdat wij in de Bijbel, naar men mij verzekerd heeft, ik bedoel, zoals het ook in de literatuur vermeld wordt, in de Bijbel vind je nergens één positieve uitspraak over het judaïsme. Komt niet voor. Bovendien, judaïsme is niet eens oud-testamentisch. Want judaïsme is pas ontwikkeld in de Babylonische ballingschap. Dat weet iedereen. Vooral de zogenaamde christelijke vrijzinnigheid weet dat overigens. De Bijbel is pas geschreven in de Babylonische ballingschap. En het scheppingsverhaal uit Genesis is voor een deel overgenomen van Babylonische scheppingsverhalen. En het verhaal over de vloed van Noach is ontleend aan het Gilgamesh-epos uit de Babylonische verhalen over de vloed. Want de Bijbel is pas geschreven in de Babylonische ballingschap. Maar de Babylonische ballingschap, ja, dat is al na oud-testamentische tijd eigenlijk. Nou ja, je hebt na de Babylonische ballingschap heb je nog de zogenaamde post-exilische profeten. Begrijpt u wat het is? Hè? De post-exilische profeten, dat zijn Haggai, Zacharie en Malachi. Die zijn van na de exile. Dat wil zeggen post-exilisch, van na de ballingschap. En die moet je die maar eens lezen. Daarin kan op zijn vroegst sprake zijn van judaïsme. En daar is ook inderdaad sprake van. Maar het is zeer negatief. En daarna kom je in Matthäus, Marcus, Lucas en wat het maar was, in de Nieuwtestamentische geschriften. En daar blijkt het judaïsme de grote tegenstander te zijn van de Bijbelse waarheid. En van de prediking van de Heer Jezus en van de apostelen. Ja, dat kan ik toch niet helpen. Dit is gewoon historisch. Zo zit dat. En of je het nou leuk vindt, Joodse traditie of Joodse religie. Ja, of ik me er wel eens in. Ja, natuurlijk, ja, heb ik me zeker wel in verdiept. Omdat je daarin vindt hoe men dan, pak een beet, 2500 jaar geleden, in de dagen van de Babylonische Talmud en het ontstaan van de Joodse geschriften, de Babylonische ballingschap, hoe men dan de Levitische wetgeving interpreteerde. En een van de belangrijkste aspecten daarvan is dan ook nog dat het sowieso interpretaties zijn, bewuste interpretaties, omdat heel de oud-testamentische eredienst feitelijk hangt aan het bestaan van één tabernakel, dan wel één tempel, en die was er nou eenmaal niet. Dus als je in gesprek zou raken, maar ja, dat is van eeuwen al deze discussie, als je in gesprek zou raken met de Joden en zeggen, ja, maar wat jullie hebben aan wetgeving, dat komt niet overeen met de Mozaïsche, dan zeggen ze, ja, dat komt omdat we geen tempel hebben. Dat is een variant op de Bijbelse uitspraak, dat komt omdat de Heer in ons midden niet is. Zo staat hij in de Bijbel. En de Heer is niet in hun midden. En toen ze lieten vragen aan de Heer, moeten wij, nu wij terug zijn uit de Babylonische ballingschap en weer een tempel gebouwd hebben, of althans daarmee bezig zijn, moeten wij nou nog vasten? Dat wil zeggen, moeten wij nog de val van Jeruzalem in de tijd onder Nebukadnezar herdenken? En het antwoord wat de Heer gaf, kun je gewoon lezen, staat zwart op wit allemaal. Het antwoord wat de Heer gaf was, wie heeft er gezegd dat je vasten moest überhaupt? Heb ik gezegd dat het moest? Dan moet je ook niet aan mij vragen of je er weer mee op kunt houden. En ze zijn er niet mee opgehouden, ze doen het tot vandaag. Nee? En de Heer zei erover, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die van Mozes of die des Heeren niet te hoeven houden. Dat is het. En daarna, maar goed, dat hoef ik niet te vertellen. Wat de Heer en wat de discipelen, apostelen zeggen over de wet. Dat is de Joodse wet. Dat is de in de praktijk gebruikte wet. Dat is, het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En het leidt in ieder geval niet tot kennis van Christus of kennis van de waarheid. De wet is door Mozes gegeven, de arme man, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dat is het begin van het Johannesevangelie. Hoe het dan mogelijk is dat mensen menen Joodse dingen te moeten gaan doen, is mij een volkomen raadsel. Dat is het niet, ik heb er wel een antwoord op, maar... Maar bijbels gezien kan je dat niet vinden. Dan is het een raadsel. Waarom doet men het dan? Nou ja, uit armoe. Ik neem geen blad voor de mond. Het is uit geestelijke armoe. Bij gebrek aan bijbelkennis. Men weet niet wie men zelf als kind van God is. En daarom neemt men een Joodse identiteit aan. Laat men zich besnijden, dan wel een baard staan. Of weet ik veel, gaat rare hoeden dragen of zoiets. Ik vind het wel leuk allemaal. Hè? Maar het is geestelijke armoe. En dat demonstreren ze dan. Yeshua, waar staat dat in de Bijbel, Yeshua? Waar? Er staat, gij zult zijn naam eten, Jezus. Oké, dat is Nederlands en de Engels sprak geen Nederlands. Oké, Grieks dan... Jezus. Maar niet Yeshua. Maar het hoort toch Hebreeuws te zijn? Nee, het hoort niet Hebreeuws te zijn, want de Heer heeft gezegd... Ik zal door lieden van belachelijke lippen, door andere talen zal ik tot dit volk spreken. Maar ook al zo zullen ze mij niet horen. En dan wij maar weer terugvertalen naar het Hebreeuws en zeggen, nou eigenlijk dit of dat. Ja, dat doe ik ook wel eens, maar het is om woorden die er staan te begrijpen, wat er de betekenis van is. En idiomatische uitdrukkingen te begrijpen uit het Hebreeuws, die dan letterlijk vertaald zijn in het Grieks. U kent toch uitdrukkingen als three high out of the window? Is dat Engels? Dat is geen Engels, nee. Dus ja, dat moet je dan vertalen. Snap je wel? Laatst las ik nog iemand die schreef over... Het was een shot in de roos. Maar wat is een roos in het Engels ook alweer? Een bullseye. Heel goed. Dat is Engels. Maar goed, ik ga dat allemaal niet uitleggen natuurlijk. Maar dit moet je soms uitleggen. Dus met het Hebreeuws ook. Wat is vleeswording? Nee, dat is niet incarnatie. Hoewel het... letterlijk vertaald incarnatie is. Maar dat is niet de goede vertaling. Enzovoorts. Dat moet je soms uitleggen. En wat Jezus betreft kun je uitleggen, dat is de Griekse versie. De Griekse versie. Wij kennen geen andere. De Griekse versie van het Hebreeuwse woord. U weet wel. Joshua. Jehoshua. Je Hosea. Ja, Hosea. Dat wil zeggen... Jehovah, afgekort tot ja, is redding. Hosea, want, of verlossing. Want gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden, enzovoorts. Dat kun je allemaal doen. Maar om het tot jargon te verklaren dat wij moeten gebruiken, is volstrekt in strijd met de Bijbel. En als u mij vraagt, zijn ze dan niet het uitverkoren volk, de Joden? Zeg ik, nee, dat zijn wij. Wij zijn het uitverkoren volk. Zoals zwart op wit in de Bijbel, zij niet. En als wij hier weggaan, dan zie je de noodzakelijkheid van de opname van de gemeente. Pas als wij hier weggaan, worden zij weer het uitverkoren volk. Staat het ook in de Bijbel? Ja, dat staat in Romeinen 11. Maar wie weet er nou wat in Romeinen 11 staat? Men is in hoofdstuk 9 de draad al lang kwijt. Meestal veel eerder al, hoor, maar... Toen maar. Heb je dat nog? Dat staat in Romeinen 11. Over die twee olijfbomen en de verwisseling daarvan. En als wij in onze geloof niet blijven, zullen wij afgesneden worden. En dan zullen de oorspronkelijke takken weer ingeënt worden op de olijfboom. Dat zijn de Joden dus. En dan worden die weer het uitverkoren volk. Enzovoort. Maar ja, uitverkiezing... Uitverkiezing. Uitverkiezing waartoe? Nou, beter is nog waaruit dan. Maar daar moet ook een vervolg op zijn natuurlijk. Oké, eruit. En dan? Uitverkiezing waartoe? Ja, en dan blijkt de mens niks anders te kunnen bedenken dan zijn eigen eeuwige zaligheid. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan wil hij toch wel graag aan de goede kant in het hiernamaals terechtkomen. Toch? En als je uitverkoren bent, kom je dus aan de goede kant. Dat weet toch iedereen? Is dat nee, dat is niet Rome, dat is Genève. Maar toe maar. Het is oer en oer triest natuurlijk. Want ja, als je die woorden nagaat in de Bijbel, als dat dan zulke dominante woorden zijn, dat zijn ze niet echt hoor, maar als het dan zulke dominante woorden zijn, oké, dan zou je toch op zijn minst in de Bijbel moeten nazoeken wat de woorden betekenen. En die hele uitverkiezing in dit verband, in verband met uitverkoren volk, gaat over de uitverkiezing tot het ambt van priester. Heb u dat nog? Ik ben even toch maar aan het bladeren. Het was niet mijn bedoeling hoor. Maar ik ben toch maar even aan het bladeren naar 1 Petrus. Is het nou 2 Petrus 1 of 1 Petrus? Het is 1 Petrus 2. Dat is hem, ja. Naar 1 Petrus 2. Waar staat? Dat u en ik door geloof, door wedergeboorte uit het woord van God gekomen zijn, dat wil zeggen toegevoegd zijn aan die ene steen, die uiterste steen. Ik ben inmiddels in 1 Petrus 2 vers 6, namelijk de uiterste hoeksteen, de grondsteen in Sion die uitverkoren en dierbaar is enzovoorts. De aardigheid daarvan is dat geciteerd is uit Jesaja 28 en een paar versen daarvoor staat in datzelfde, in diezelfde pericoop, in hetzelfde Jesaja 28. Daarom zal ik tot dit volk spreken door andere talen, door belachelijke lippen. Maar zij zullen niet horen en daarom zal hun het woord van God zijn. Gebod op gebod, regel op regel. Hier en weinig, daar en weinig, totdat ze achterover zullen vallen. Dus je bent wel een beetje vreemd bezig als je denkt dat je als gelovige je moet stellen onder die wet, de Joodse, die hen zou zijn een verzameling van wetten, waardoor ze niet zalig worden, maar waardoor zij zouden vallen. Struikelen namelijk, ze zouden struikelen over de steen, dat staat hier ook. Zie? Maar er staat er over die steen waaraan wij als gelovigen zijn toegevoegd, dat weet u toch iedereen, hè? Wij zijn toegevoegd aan die steen, of we worden gebouwd op die steen tot de geestelijke tempel in Efeze 2... Er staat, voor u die gelooft, 1 Petrus 2 vers 7, voor u die gelooft is die steen dierbaar, want het ging over een uitverkoren en dierbare steen, met de woorden in de Statenvertaling vertaald vanuit het Grieks. Voor u die gelooft, is hij dierbaar, maar tot de ongehoorzamen, impliciet dus de ongelovigen, wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Je kan ook vertalen, niet vanuit het Grieks, maar wel vanuit het Hebreeuws van Psalm 118, waaruit dit komt, kan je ook vertalen met de steen die de bouwers verworpen hebben, dan wel de steen die de zonen verworpen hebben, want zonen zijn bouwers en bouwers zijn zonen. Dat is het begrip zoon. Bouwer. Ben. Heb je dat? Eben is een steen. En Ben is degene die de steen opstapelt. Heb je dat? Het is Hebreeuws. Moet een beetje Messias beleidende heiden kunnen, Jood, kunnen begrijpen. Weet ik veel. Goed. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is de topsteen van het bouwwerk. En u kent allen de berijmde versie waar ik altijd dankbaar voor ben. Daar kan ik laten zien dat ik het ook niet uitgevonden heb. Dan heet het de steen die door de tempelbouwers. Dat hele woord tempel staat er niet. Maar degenen die het berijmd hebben, hebben begrepen dat het over de tempelbouw ging. Nou ja, dat is wat de theologen de bijbelgetrouwen vroeger ervan gemaakt hebben. Het moet over de tempelbouw gaan. Dat is het ook. En uit Efeze 2 blijkt dat dat ook zo is. Want dan gaat het over de uiterste hoeksteen aan een tempel. En die tempel is de gemeente. Heb je dat nog? De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is door, tot verbazing der aanschouwers tot steen des hoofds des hoeks gelegd. Of zoiets. Het is lang geleden dat ik hem heb moeten zingen. Moet op school geweest zijn. Ja, ik ben ooit naar school geweest, jawel. Ik heb ook wel eens gespijbeld, maar toen maar. Maar wij leerden die psalmen zingen op school. Maar daar gaat het over. U die gelooft, is zij dierbaar, maar voor de ongehoorzame is zij niet dierbaar, maar verworpen. Dat zijn degenen die zich aan het woord, vers 8, dat is dus in plaats van de stenen, degenen die zich aan het woord stoten, ze hebben zich aan de steen gestoten. Want het heet in vers 7, steen des aanstoots, rots des ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, het woord met betrekking tot de steen, kortom, of het nou het woord is of het is de steen, het is de Messias. Of was het Jehovah? Was het de Heer? Maakt geen verschil, nee. Ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn, maar gij, wie? Maar gij, ik vind het prachtig hoor, wie? U die gelooft, uit vers 7. Er zijn maar twee categorieën, u die gelooft en zij die niet geloven. Voor u die gelooft is zij dierbaar, voor de ongelovigen is zij een steen waarover men gestruikeld is. Maar gij die gelooft, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Ja, en dat leidt geen twijfel. Dat is natuurlijk via minstens twee vertalingen afkomstig uit Exodus 19. Dat is de oorspronkelijke roeping van Israël bij de Sinaï in de woestijn. Indien gij mijn stem zult gehoorzamen, zo zijt gij mij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een volk ten eigendom. Een verkregen volk heet het hier. Een volk, een schat, staat er, een segula. Opdat gij zoudt verkondigen. Waartoe is men uitverkoren? Langzaam, hè? Waartoe is men uitverkoren? Als men uitverkoren is, waartoe is men uitverkoren? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is ontleend aan de uitverkiezing van Israël. Maar het wordt hier toegepast op ons gelovigen van vandaag. Nou ja, op de gemeente. En hoe dat nou weer kan. Nou ja, in de eerste plaats, elke heiden kon deel krijgen aan het burgerschap van Israël, als hij dat zou willen, dat is één. Maar de andere uitspraak die ik niet achterwege zal laten, is natuurlijk, dat komt omdat de gemeente zelf oorspronkelijk gebouwd is op de 10 stammen van Israël en niet op de 2. Dus toch Israël. Maar dan nog, voor ons individueel geldt, we zijn gelovigen en dus aan dit volk toegevoegd. Maar het heeft een Israëlitische achtergrond. Dat is de moderne term, hè? Israëlitische achtergrond. Wij weten dat zeker, want er staat in de Efezebrief, later ook trouwens in Colossense, nou niet later, het is de andere brief, daar staat, gij die eertijds verre waart en vreemd van het burgerschap Israëls, gij zijt nabijgebracht en deelgenoten van. En zo worden wij gebouwd tot een heilige tempel waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. Dat is Efeze 2. Dat gaat nog steeds over die steen en wat dat maar is. Het gaat over de bouw van een tempel. Kortom, dat uitverkoren volk is een priesterlijk volk. En het priesterlijke volk heeft als verantwoordelijkheid om het woord van God te bewaren en inderdaad dus ook te verkondigen. Dat is uitverkiezing. Dat wil zeggen, Israël was niet een uitverkoren volk om eeuwig leven te ontvangen. En zelfs u en ik, wij zijn niet uitverkoren om eeuwig leven te ontvangen of zoiets. Wij hebben eeuwig leven in Christus. En doordat wij tot Christus behoren en bovendien behoren tot de eerste categorie. Dat wil zeggen, later komt er nog meer, maar wij zijn eerstelingen van dat nieuwe verbond. Zijn wij mede-erfgenamen van dat koningschap en priesterschap, van die zoonstelling. En dus, uitverkoren volk om te verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wie is het uitverkoren volk? De Joden niet, maar wij. Dat is wat de Heer ook zei, ik zal het van u wegnemen. Nou, hij zei het koninkrijk, zal ik van u wegnemen en geven aan een ander volk. En in de praktijk, het is iets ingewikkelder dan ik nu zeg, maar toch, in de praktijk komt het daarop neer. Wij zijn dat uitverkoren volk, wij zijn het volk van God, wij hebben die verantwoordelijkheid enzovoorts. En mocht u nou behoren tot degene die zeggen, maar we hebben de Bijbel toch van de Joden ontvangen, moet ik u zeggen, nee, de Joden deden daar niks mee. En toen zei de Heer, geef het dan maar terug, dan geef ik het aan een ander. Dat hebben we niet aan de Joden te danken. De Joden hebben het aan zichzelf te wijten dat God zijn woord aan ons heeft toebetrouwd. Zo zit de zaak in elkaar. Heb u dat? Dat mag historisch dan redelijk correct zijn dat die woorden die we hier verzameld hebben inderdaad via de Joden en via het judaïsme zo langzamerhand tot ons gekomen zijn door de historie heen. Dat mag dan zo wezen, maar dat is niet wat doorslaggevend is. Het gaat erom hoe het bij ons terecht is gekomen. Van Gods wegen, die heeft het daar gewoon weggehaald en zegt ik geef het aan het andere volk. Zoals hij dat met eerstgeboorterecht ook deed. En zoals het in de loop van de geschiedenis vaker gedemonstreerd is. Niet Efraïm, niet Manasse, maar Efraïm. Niet Esau, maar Jacob. Niet Ismaël, maar enzovoorts. Dat is wat er gebeurd is. Dat wil zeggen, de Joden die tot geloof komen, zouden zich moeten aanpassen aan de christelijke wijze van leven. Nou ja, ik bedoel de bijbelschristelijke natuurlijk, maar toch, fundamenteel, en niet andersom. En daarna lezen we het Nieuwe Testament en stellen vast dat er niet alleen nooit positief gesproken wordt over het judaïsme, maar wel nogal eens en veel negatief. Door de Heer zelf en later door de apostelen. Die hebben het over terugkeren naar het eigen uitbraaksel enzovoorts. Of terugkeren naar die wetten die geen nut gehad hebben voor degene die eronder leven. En dat men die weer van voren af aan wil dienen. En als je alsnog wil laten besnijden, dus onder de wet wil plaatsen, ben je van de genade vervallen. En dat soort dingen mee. Dat is grof hoor. Heb je dat? Waar het om gaat is dat men zou geloven in Jezus Christus. Niet Mashiach, Christus. Het is Grieks. Jezus is de Christus. Dat het begrip Christus al geïntroduceerd is logischerwijze in het Oude Testament. En in het Hebreeuws mogen dan zo zijn. Maar het is met opzet tot ons gekomen in het Grieks van het Nieuwe Testament. Bewust en als vervulling ook van wat God door de profeten heeft laten vermelden. Zie? Dat is waar het werkelijk om gaat. En een beetje feesten vieren. Je mag feesten vieren wat je wil. De Heer vindt het ook niet erg. Als je Sint Maarten viert en Halloween. Nou, dat lijkt me nou niet zo verstandig. Maar Sint Maarten en Sint Nicolaas. Je hebt Sint Jan, Sint Klaas, Sint Maarten. Wat heb je nog meer? Sint Thomas heb je ook nog natuurlijk. Noemt u maar op. Ja, als je dat doen wil. De Bijbel zegt dat dat mag. Maar als je meent dat je je moet onderwerpen aan Joodse wetten, word je uitdrukkelijk voor zwakke gelovigen uitgemaakt. In de Bijbel. Dat is in Romeinen 14. Staat er zwart op wit? Degenen die zwak zijn, zijn dat. En je hoopt dan, was de bedoeling, dat ze ooit nog eens sterk worden. Maar als de ontwikkeling de andere kant op gaat, van het begint met geloof en daarna begeeft men zich tot verleidende geesten. Sorry dat het me geen andere tekst te binnen schiet, maar daar moest ik het vanmorgen over hebben, uit 1 Timotheus 4. Als men dan zich begeeft tot wetgeving enzovoorts, ja, dat is de omgekeerde ontwikkeling. Dat heet een terugval. Daar gaat de hele Galatenbrief over. En als u het mij vraagt, ook de hele Hebreeënbrief van diezelfde aard. Wij leven daar niet onder. Wij vieren geen grote verzoendag. Het is grote verzoendag en ons hele leven is een feest. Want onze hoge priester is ingegaan in het ware heiligdom, in de hemel zelf. En dus is grote verzoendag, zegt de Hebreeënbrief. En we wachten tot u weer naar buiten komt. In heerlijkheid. Staat er. Ja, ik kan er ook niks anders van maken. En zo moeilijk is dat toch niet. Je kan alleen constateren dat mensen kennelijk hun Bijbel niet lezen of niet bestuderen. En daarna zelf uitmaken hoe ze een godsdienst of wat er verdoen moet gaan, moeten of willen invullen. Wat hun maar uitkomt. Zie? Nou is dat op zich niks nieuws, overigens. Want in Openbaring in het boek Openbaring vinden wij de zogenaamde zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Brieven die altijd, tot vandaag natuurlijk, omstreden zijn, omdat er dingen in staan die wij historisch niet kunnen plaatsen. Dat is één. En het andere is omdat ze toch wel een heel eigenaardige vorm hebben, vanwege de adressering, schrijf aan de engel der gemeente enzovoorts. Dus daar heeft men van gemaakt dat je als plaatselijke gemeente een scriba moet hebben. Een scriba. Dat heet bij de konijnenfokvereniging heet dat gewoon de secretaris. Maar ja, ik kan het toch niet helpen. Dat is zo. Het moet in het Latijn. Een schrijver. Een scriba moet je hebben. En dat is dan weer iemand die de boodschappen doet. De boodschapper of waar de boodschappen binnenkomen. En het woord voor boodschapper is het woord engel. Dus zo heeft men dat weggereden. Schrijf dan alsof je een brief adresseert aan een secretaris. Je adresseert aan de hele vereniging en niet aan de secretaris. Toch? Alleen de woonplaats van de secretaris zet je op je adres. Maar je adresseert het niet aan de secretaris. Echt niet. Toch? Nee, in een gesprek ook niet, want dan richt je je tot de voorzitter. Niet tot de secretaris. Nou, denk er maar een poosje over na. Dus je zit ermee, waarom is het zo geformuleerd? En daarna moet je eigenlijk zeggen, och, ik ga weer wat kort door de bocht natuurlijk. Maar dan moet je eigenlijk zeggen, nou ja, eigenlijk maakt het ook niks uit hoe dat zit. Want er staat in die brieven toch eigenlijk niks. Dat meen ik. Er staat in die brieven niks wat je niet ergens anders in de Bijbel kunt vinden. En dan is het vaak nog van, als u mij vraagt, van tamelijk ondergeschikt belang. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar je moet natuurlijk zeggen dat elk woord in de Bijbel van belang is enzovoort. Maar goed, dat weet u toch langzamerhand. Ik praat nog even samenvattend met een klein overzicht over het geheel. Waarom hebben we die dingen in de Bijbel? Het enige echte antwoord is natuurlijk dat deze brieven ook niet een historische betekenis hebben. Ook niet een leerstellige. Ze hebben een profetische betekenis. Ze geven de kerkgeschiedenis op voorhand in de literaire vorm van brieven. Dat is een literaire. U weet wat het is, een literaire vorm? Zo kun je ook een dagboek maken of zoiets, een verhaal schrijven enzovoort. Maar er zijn heel wat boeken volgeschreven in de vorm van brieven. Ook in de theologische wereld trouwens. Zogenaamde, niet echte brieven die ooit verstuurd zijn, maar die brieven worden dan afgedrukt in een boek, zal ik maar. Een brief aan die of die, een brief aan iemand die allerlei kwalen heeft of vragen heeft of anderszins in nood verkeert. Of althans geacht wordt in nood te verkeren en anders wel in nood verkeert na het lezen van de brief. Beetje veel. Ik vind dat verschrikkelijke dingen altijd. Want ik vind het zo kunstmatig, maar het is een literaire vorm. En dit komt in deze vorm. Kijk, gemeentelijke waarde had net zo goed in een essay beschreven kunnen worden. Misschien wel zelfs als een wetenschappelijk stuk, onderverdeeld in paragrafen en hoe dat allemaal maar heten mag. En de paragraaf 7, succes enzovoort. En dan met een boel voetnoten. Had ook gekund. Maar je vindt het niet. Je vindt de waarheid in brieven. Ik bedoel dus Romeinen tot en met de brief van Judas. In brieven. Waarom is dat zo? Dat is vanwege de literaire vorm. Zodat je moet vaststellen. Het is niet voor de wereld bestemd. Het is alleen voor de gelovigen bestemd. Daarom zijn het brieven. Die zijn voor de geadresseerden. Het is niet waarheid die bestemd is voor heel de wereld. Voor heel de wereld geldt Jezus Christus. Jezus is de Christus. De Zoon van de levende God. Als je dat gelooft, dan word je toegevoegd aan die gemeente van uitverkorenen. Dan ben je uitverkoren, omdat je gelovige bent, ben je dan uitverkoren. Maak je deel uit van het volk wat de Bijbel moet bewaren, het woord van God moet bewaren, van het priesterlijke volk dus. En dan moet je weten wat God doet, wie hij is, waar hij mee bezig is, hoe ver het staat met de ontwikkeling van zijn programma en al dat soort dingen meer. En dat krijgen we in de vorm van die brieven dus. Dat is een bewust gekozen literaire vorm. Het enige boek wat zich daar enigszins aan onttrekt in het Nieuwe Testament is de zogeheten brief aan de Hebreeën. Dat is eigenlijk twee keer fout, want het is niet een brief. Het heeft namelijk geen adressering of niks, ook geen afzender. Dat is één. En het andere is, het is ook niet aan de Hebreeën. Dat staat nergens, dat heeft iemand verzonnen. Maar je moet het toch een naam geven. Hè? Heb je dat nog? Nou ja. Niettemin blijkt toch weer een brief te zijn, want het laatste hoofdstuk blijkt toch persoonlijke mededelingen te bevatten. Dus ja, het hangt nog. Maar normaal gesproken, het hele Nieuwe Testament na de Evangelie en Handelingen, na 4 en 1, is het compleet, is een handvol. 4 en 1, 4 Evangelie, 1 boek Handelingen, na de opstanding van Christus. Daarna krijg je alleen nog maar brieven. Die zijn alleen bestemd voor gelovigen, niet om hen het Evangelie te verkondigen. Ze worden dat te kennen en ze worden geacht dat aanvaard te hebben. En daarna moeten ze opgebouwd worden in het geloof en ingeleid worden in de werkelijke betekenis van nogal wat oud-testamentische profetieën. Want in die brieven wordt daar de bedekking ervan afgetrokken. Heb je dat nog? Het volmaken, vervullen van het woord Gods, noemt Paulus dat in Colossense. Zoiets. Nou goed, en in Openbaring krijg je natuurlijk een hele verzameling visioenen. Want dat is het, het zijn allemaal visioenen, boek Openbaring. Met uitzondering van wellicht Openbaring 2 en 3, dat zijn brieven, maar die worden eigenlijk geacht voor te komen uit het laatste deel van Openbaring 1. En het was wel degelijk een visioen, want daar wordt iemand gezien met 7 gouden kandelaren, 7 sterren en wat het maar was enzovoort. En dat is dus een visioen. En in verband daarmee wordt gezegd, schrijf aan de engel der gemeente van Efeze enzovoorts. De 7 engelen met de 7 gouden kandelaren. En dat schrijf aan, zodat hoofdstuk 2 en 3, die brieven worden als het ware geplaatst in het laatste vers van hoofdstuk 1. Of althans daaruit ontwikkeld, andersom geredeneerd. Dat kan ook, hoe je het maar hebben wil. Maar het maakt dus toch nog deel uit van een visioen. Maar het grote onderdeel is deze 7 brieven met hun profetische betekenis. Want in die brieven kun je, als je dat wil, en meestal doet men dat ook wel, kun je de omstandigheden van zo'n plaatselijke gemeente herkennen. Zo van, nou, in die gemeente van Pergamus was het ook maar een beroerde toestand enzovoort. Of in de gemeente van Sardis. De enige brief waar het niet een beroerde toestand is, de enige, is trouwens die aan Philadelphia. Voor de rest was het alleen maar een beroerde toestand enzovoort. En dat kun je er misschien uithalen. En dan gaan we op de kaart kijken waar die plaatsen lagen bij elkaar. Zodat je daar een reisje naartoe kunt boeken. ligt vlak bij elkaar, dus het wordt een lekker goedkoop reisje. Doet het goed in de commercie. We hebben naar de zee, in de voetsporen van Paulus. Je kan het bijlopen gewoon, als je een beetje stevig doorstapt. Al die, heb je er wel eens opgezocht waar die plaatsen liggen? In Klein-Azië, helemaal aan de westkant van het tegenwoordige Turkije. Niet? Even in de Bijbelse atlas kijken, er staat al een kaartje met die plaats allemaal. Het was op loopafstand, nou ja, fietsen, dan doe maar. En dan ga je daar dingen zien met een gids enzovoort. En die dingen zijn volstrekt oninteressant. Maar toch, het is wel natuurlijk waar de apostelen geweest zijn, zo zonder meer. En dat is het dan, want van de meeste van deze 7 gemeenten weten we überhaupt niks. Helemaal niks, behalve dat er een brief aangeschreven is. En anders zou je niet eens weten of zo'n gemeente wel bestaan heeft. En dat blijft dan nog de vraag of het wel bestaan heeft. Want dat is niet de bedoeling van die brieven. Je hebt er ook niks aan. Bestudering in die zin is volstrekt academisch. Heb u dan? Dat betekent, dat is heel interessant, maar gaat u verder. En je kan er nog altijd les in geven, maar verder schiet het niet op. Heb je dat? Goed. Nou, wat er dan overblijft, is dat deze brieven achtereenvolgens, ze worden geteld, 7, achtereenvolgens een beschrijving geven van, laten we zeggen, 7 perioden uit de kerkgeschiedenis. Heb je dat? En dat is volstrekt herkenbaar. Nou ja, in het licht van heel het Nieuwe Testament, moet ik u dan zeggen. Want anders zou je het niet eens herkennen misschien. Maar ik roep dan altijd brutaal, nou ja, waar ik vandaan kom, had men er totaal geen twijfel over dat dit de betekenis is van die brieven. Want al het andere is geen betekenis. Daar kun je niks mee, dat is uitsluitend theorie. Dat maakt verder niks uit. Het zijn perioden die beschreven worden uit de geschiedenis van de kerk. Kijk, die eerste brief is eigenlijk de beschrijving van de tijd nog van de apostelen. In principe. En daarna krijg je de brief van Smyrna. Dat is eigenlijk de tijd van de grote christenvervolgingen, nog in de dagen van het Romeinse Rijk. Smyrna. En dan bij de derde brief aan Pergamus, dan kom je terecht bij in de dagen van Constantijn de Grote, dat is in de 4e eeuw, dus dat is 300 zoveel, ongeveer. Dan krijg je namelijk de tijd van Constantijn, waarbij de Romeinse keizer is overgegaan tot het christendom, ik zeg het maar zo neutraal mogelijk, en daarna ook als keizer de leiding neemt daarover en dus een concilie bijeenroept die je voorzit enzovoorts. Dat is dat beroemde concilie van Nicea enzovoorts, waaraan we onze christelijke geloofsbelijdenis te danken hebben. Die is tot stand gekomen onder leiding van de Romeinse keizer. Een politieke aangelegenheid enzovoort. Want als dan het christendom als zodanig de godsdienst, staatsgodsdienst moet worden, dat werd het toen nog niet meteen, maar het scheelde niet veel, dan moet het toch vastgelegd worden wat het leerstellig inhoudt. Vindt de keizer dus, hè? Het hoofd van de staat. Nou, dat is gebeurd, daarom heet het Pergamus zoiets als, het is een zwaar huwelijk. Want per, dat wil zeggen dat het zwaar is. En gamos, het is niet de maaltijd, maar het is in dit geval het huwelijk. Het huwelijk tussen kerk en staat. Die eenheid. En daar zijn we, nou ja, ik wou zeggen, zijn we nog niet vanaf. Officieel wel, officieel zijn wij er vanaf. Maar hoe lang is dat? Ook nog maar net 100 jaar, geloof ik. Ik houd de jaartallen niet bij, maar scheiding van kerk en staat in Nederland is nog niet zo oud, hoor. Echt niet. Ik kom nog wel eens in kerk en dan kijk ik wat rond en dan hangen daar van die, nee, omdat we daar een zaaltje huren of zo, en dan hangen daar van die borden aan de wand over alle dominees die daar gepasseerd zijn in de loop der geschiedenis. En dan zijn het koninklijke besluiten van Willem I, koning Willem I, wel te verstaan, van die dan die dominee heeft aangesteld officieel en zo. Dat deed de burgerlijke overheid dus officieel. Net zolang totdat ze daar echt geen greep meer op hielden, door al die kerkscheuringen in de loop van de 19e eeuw. En toen hebben ze scheiding tussen kerk en staat geregeld. Zo van, nou, dan zoeken ze het zelf maar uit, maar dan moeten ze zich wel gedijst houden dat we er geen last van hebben. Zo is dat gegaan. En ik persoonlijk ben daar redelijk blij mee, want dan laten ze ons tenminste met rust. Hè? Want ja, anders komen ze straks met die boeren met die hooivork en dorsvlegels de zaal binnen. Oude kampense gewoonte is dat trouwens. Maar dat, och, laat ik u daar maar niks van vertellen. Maar dat is Pergamus. En daarna krijg je de brief aan Thyatira. Dat is eigenlijk vanaf de uitvinding van het pausdom. Want het pausdom is met terugwerkende kracht uitgevonden. Met terugwerkende kracht heeft men de meest dominante bisschop tot hoofdbisschop gemaakt. Dat wil zeggen tot paus. Want zo heet dat dan. Dat is de brief van Thyatira. Een geur van leed, zo wordt de naam Thyatira vertaald. Ik ga niet de details bespreken, want dat vind ik nou niet aan de orde. Maar dat loopt dan tot hoofdstuk 3. En hoofdstuk 3 begint met de brief aan Sardis. En Sardis betekent zoveel als de ontkomenen, de ontsnapten. En dat is officieel, volgens mijn geschiedenisboeken, morgen is dat 505 jaar geleden. 31 oktober 1517, heb ik snel uitgerekend of niet? 31 oktober 1517, officieel de actie van Luther, waarbij zijn 95 stellingen, is geen doorkomen aan jongens om die dingen te lezen, 95 stellingen heet dat. Nee, stellingen. Niet schappen, stellingen. Schappen, nou ja, laat maar. 95 stellingen schijnt hij dan gespijkerd te hebben aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Ik ben nog wezen kijken of er nog wat hing. Maar ja, ze hebben het nu in metaal, geloof ik, of in brons hangt het erop. Hè. Ik kan het niet lezen. Maar. Dat ging trouwens hoofdzakelijk over de verkoop van vergeving van zonde. Dat is een verdienmodel geweest van de, zo heet dat toch? Oké. Zijn er marketing specialisten? Dat is de verdienmodel geweest van de Roomse kerk. Want ze hadden geld nodig, zoals gebruikelijk. Natuurlijk, overheidsinstanties, ook kerkelijk, hebben altijd geld nodig. Dus die waren bezig met de bouw van weer een nieuwe Sint-Pieter. Sint-Pieter, de Sint-Pieter, die er nu nog staat, weet u wel. Die Sint-Pieter hadden ze geld voor nodig en voor dat doel verkochten ze dus vergeving van zonden. Dat is ongeveer hetzelfde als gebakken lucht. Ja, en de mensen trapten daarin. Maar dat doen ze altijd, doen ze in onze dagen ook, de gebakken lucht. Het is vandaag mooi warm weer, hoe komt dat? Door de klimaatverandering, kom nou zeg hé. Als het koud geweest was, hadden ze ook gezegd, het komt door de klimaatverandering. Daar komt het niet door, dat is het. Maar klimaat verandert continu. En als het snel verandert, van dag op dag, dan heet het gewoon het weer. En als het wat langzamer gaat, als de gemiddelden variëren, heet dat klimaatverandering. Maar daar is niks om je zorgen over te maken. En het is schreeuwende hoogmoed om te denken dat wij mensen dat zouden kunnen veroorzaken. Dat is geen theologie, dat staat ook niet in de Bijbel, geloof ik dit. Maar dat zeg ik er tussendoor. Ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt, maar ik vind het zulke volstrekte onzin dat ik, kom op zeg. Als dat zou kunnen, dat wij het kunnen veranderen. Hè? Het zou toch leuk zijn als ze een keer fatsoenlijk konden schaatsen in Tanzania of zoiets. Dat het daar af en toe ook eens vriest in de winter. Of zo. Het zou toch wel leuk wezen. Nou ja. Vinden ze in Heerenveen niet prettig, maar dat. Ach. Hou maar op. Maar toen maar. Maar er werd dus gebakken lucht verkocht, de aflatenhandel. Daar ging het eigenlijk over, maar met terugwerkende kracht wordt die datum 31 oktober. Je ziet dat ik wist dat het, welke datum het is, en ik hou me netjes aan het kerkelijke jaar. Er wordt alsnog beschouwd met terugwerkende kracht als het begin van de reformatie. Wat discutabel is, want Luther was bepaald niet de eerste die protesteerde tegen de gang van zaken in de kerk, zijn de Roomse, die zich abusievelijk katholiek noemt. Als er dan een katholieke is, dan was het in Jeruzalem. Maar daar heeft de Heer zelf een eind aan gemaakt, aan die in Jeruzalem. En dat de kerk zetelen zou in Rome, nee, dat is, daar zetelt hij ook niet, dat is ook niet katholiek. Maar toen maar. Dus het blijft gewoon Rooms. Ik doe mijn best om dat woord katholiek ook niet uit te spreken. Want ik geloof in de ene algemene, wat zei ik, in de ene katholieke christelijke kerk. Dat is de verzamelde gelovigen in Christus. Dat is de algemene christelijke kerk. Daar hoor ik toe. En als u een kind van God bent, u ook. En we zouden die dingen dus niet met elkaar verwarren. Maar goed, wat er gebeurt is dus dat er inderdaad een opstand komt tegen de gang van zaken in de kerk, tegen de misstanden in de kerk. De Roomse kerk geeft tot vandaag toe dat dat inderdaad zo was, dat er misstanden waren. Maar dat hebben ze gauw opgelost door de zogenaamde contra-reformatie. Want PR, dat deden ze wel aan, ook in die dagen. Wat doe je dan? Als je het niet kunt ontkennen en er niet onderuit kunt, dan kom je met een contra-reformatie. En dan ga je een stukje mee en daarna hou je het er weer op, zal ik maar zeggen. Dus veel heeft het niet uitgemaakt. Maar een van de problemen is dat in de reformatie eigenlijk die gang van zaken min of meer ook zo heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat men een begin gemaakt heeft met een terugkeer tot de Bijbel, want dat is het dan toch. Begrijp je me goed? Wat wij reformatie noemen en wat daar omheen hangt, is lang niet altijd gericht op de terugkeer tot de Bijbel. Het was ook dikwijls gericht op misstanden, misbruik. In de toenmalige Roomse kerk. En dat je daar tegen protesteert of dat je dat veranderen wil, betekent niet dat je daarmee terug wil naar Bijbelse waarheid. Heb je dat nog? Een van de dingen die een flinke zet gegeven heeft aan de reformatie in die dagen was de ontwikkeling van het humanisme. Dat is eigenlijk gewoon de leer van dat, eigenlijk als ik het kort zeg, humanisme is een leer die veel overeenkomt met de kerkelijke praktische levenswijze, de christelijke praktische levenswijze, maar dan toch zonder Christus. Daarom heet het ook niet christelijk, het heet humaan, humanistisch. Dat is wat het is en dat is later ontwikkeld geworden na de dagen van de verlichting en de Franse revolutie en wat het maar is. Die idee van er bestaat geen hogere macht en als die al bestaat hebben we er toch niks mee van doen. Want we merken daar verder ook niks van. Wij zijn aan onszelf overgeleverd en de hoogste norm die er bestaat, de hoogste macht die er bestaat op aarde is de mens. En tot vandaag vinden wij God in de mens en tot vandaag lees je op de gebouwen van het leger des Heils tegenwoordig, wij geloven ook in u. Nee, ook in jou staat er geloof ik. Dat moet ik eens even nakijken. Op het hoofdkantoor van het leger des Heils in Almere, bij mij om de hoek. Heb je dat? Zij geloven wel in mij, ik niet, maar zij wel. Ja. Nee, dat is niet aardig om te zeggen, maar dat is de algemene. Maar waar vinden wij God? In onszelf. Ik heb van de week uitdaging gekregen. Het is weer verkocht geworden, dat blad. wat dat toch is. Maar het is weer verkocht geworden, heb ik weer zitten lezen. En wat kom ik tegen? God is in ons en God is in u. En daarom mag u er zijn ook. En weet ik veel, want het mag van iemand dat je er bent. Maar het is het dienen van de... Ja, dat is humanistisch. God is in de hemel. En Christus is in de hemel, aan de rechterhand Gods. En voor zover die in mij woont, is het opdat ik trouw zou zijn aan zijn woord. En zou verkondigen de deugden desgene die mij getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is het dan. Maar het is beter om te zeggen dat wij, u en ik, dat wij in Christus zijn. Dat kom je ook wel een paar keer vaker tegen in de Bijbel dan dat Christus in ons is. Niet dat het fundamenteel veel uitmaakt, maar de formulering heeft wel enig gewicht uiteraard. Wij zijn in Christus en met Christus gezet in de hemel. En niet andersom. Heb u dat nog? Nou ja, maar de zogeheten hervorming, de reformatie, ja, het zijn moeilijke woorden eigenlijk. Had tot gevolg dat mensen dus uit de Romeinse kerk gegooid werden. In de ban gedaan, dat kan dan, wordt je lidmaatschap ontnomen. Soms werd je dan ook meteen vogelvrij, daar kwam het op neer. Dan mocht iedereen je doden zonder daarvoor straf te ontvangen, enzovoorts. Ook een vreemde manier van weglopen voor verantwoordelijkheid, denk ik wel eens. Maar goed, wie ben ik? Maar dat gebeurde en wat je dan dus kreeg is dat er het ontstaan opnieuw van kerkelijke genootschappen. Heb je dat? De twee belangrijkste die wij kennen, dat zijn die van Calvijn, dat is de Calvinistische dan. En langs de andere route was het logische wijze die van Luther. Dus dan kreeg je de Luthersen. Die beide richtingen die zijn natuurlijk ook gesplitst en gesplitst en gesplitst en weer terug samengevoegd en weer... Dat is heel ingewikkeld allemaal. Het is net genealogie. Het is heel ingewikkeld wie er weer met wie en wat er weer uit elkaar gaat enzovoort. Daar gaat het mij verder niet om, want het zijn maar uitwendige dingen. Maar het probleem van die instituten en vooral van de ruzies die dan onderling ontstaan, die onvermijdelijk zijn, jawel. Het probleem daarvan is dat men zich weer ingraaft en weer statuten maakt en zegt, dit is wat wij geloven. Dan krijg je weer een geloofsbelijdenis en weet ik veel. En wat je dan krijgt, is dat de bestudering van de Bijbel, die staat dan weer stil. Heb u dat? Er is een uitreksel van gemaakt voor de belangrijke dingen. En alles wat daar niet in staat is dus niet belangrijk meer. En daar mag je het ook niet over hebben, want dat brengt maar verdeeldheid en scheuring. En in strijd met de leer van de kerk. Dat is het niet. De kerk leert er niks over. Het is er dus ook niet in strijd mee. Maar het staat nog eenmaal niet in de diverse geloofsbelijdenissen. Heb je dat nog? Dat is de reformatie vervolgens, de geschiedenis van de reformatie. En dat is wat je leest in deze brief aan Sardes. Als je hem leest, weet je meteen waarom men deze interpretatie van de brieven niet accepteert. Dat is omdat met name die brief aan Sardes zeer negatief is over notabene wat de reformatie geacht wordt te zijn. Dus als je je identificeert met de reformatie, dan kun je niet permitteren om deze uitleg van de brieven te aanvaarden. Maar dan heb je geen uitleg van de brieven meer, dan ben je ze kwijt. Heb je dat nog? Ik vraag u dus om begrip voor het verschijnsel dat men deze uitleg niet accepteert. Dat doe ik eigenlijk. Maar ja, ik schrijf aan de engel der gemeente die te Sardes is, de ontkomenen. 3 vers 1. Dit zegt die de 7 geesten gods heeft aan de 7 sterren. De brieven beginnen allemaal met een verwijzing, terugverwijzing naar hoofdstuk 1. En dus een verwijzing naar het visioen. Die brieven blijven dus in het visioen zitten. Heb je dat nog? Van een visioen. Maar de literaire vorm is een brief. Goed. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft. En dan komt hij. Dat gij de naam hebt dat gij leeft. en gij zijt dood. Zijt wakende, of gewoon word wakker. Zijt wakende en versterk het overige. Letterlijk staat er niet het overige, maar de overigen. Maar dan wordt bij de overigen, denk je weer aan mensen, individuen. Maar het idee is dat men moet denken aan dingen, maar wel degelijk in het meervoud. Want zo staat het er, in het meervoud. De overige dingen zou je dan moeten vertalen. Versterk de overige dingen. Waar het over gaat, als u mij vraagt, is over al die leringen die men in de reformatie gepasseerd heeft en waar men niks mee gedaan heeft. Ik hoop dat u de situatie begrijpt. Men heeft bezwaar tegen misstanden in de Romeinse kerk. Daar vecht men tegen, daardoor komt men buiten die kerk te staan. Maar dat is niet hetzelfde als een terugkeer naar Bijbelse waarheid. Dat is maar niet Bijbelstudie. Nou ja, het is nog net. Oké, Luther. Van Calvijn weet ik eigenlijk helemaal niks. Omdat, ja. Sorry, maar van Calvijn begrijp ik echt niks. Ik wil wat weten uit de Bijbel, maar als ik Calvijn lees, helpt me dat niet. Sorry, kan ik niet helpen, denk ik. Ik doe mijn best. Maar van Luther weet je tenminste waar het over gaat. Die zegt, die aflaten, daar keert hij zich primair tegen. Die aflaten, dat kan niet, want de Bijbel zegt dat de mens gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet uit geloof alleen. Daar is de man legendarisch mee geworden, Luther. Dat draag ik ook aan bij, dat het blijft, zo blijft. Dat was Romeinen 3. Wij besluiten dan dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof zonder de werken der wet, staat erbij. En dus wij moesten op school leren uit geloof alleen. En zo is het maar net. Dat is Bijbelstudie. Nou, daar blijft het ook ongeveer wel bij. Niet dat de man niet nog meer geschreven heeft. Oh ja, uiteindelijk heeft hij erg negatief geschreven over de Joden. Oorspronkelijk niet, later wel. Dat wordt hem natuurlijk niet in dank afgenomen. Maar hij begreep in ieder geval dat ze tegenstanders waren van het evangelie en vijanden van het evangelie. Dat was zo. En dat is tot in onze dagen zo. Omdat natuurlijk het geloof in Jezus als de Messias bedreigend is, dat is zwak uitgedrukt, voor het Jodendom. Ik bedoel, als echt iemand uit Joodse kring, met een Joodse achtergrond, tot geloof zou komen in Jezus als de Christus, dan wordt hij daarmee een christen. En als hij een christen is, is hij geen Jood. Heb u dat? Niet meer. Geen Jood meer. En Paulus zegt, ik ben een Romein. Nou ja, een christen natuurlijk. En Petrus, ik heb u net gelezen, neemt afstand van de Joden. Zij zus, zij zo. Hij rekende zich niet toe. En nog erger maakt Johannes het. De Joden zus en de Joden zo. En hij schildert ze af als oerdom. De Joden dachten dat hij... En dan, enzovoorts. Heb je dat nog? Allemaal negatief daarover. Hoewel ze van Joodse afkomst waren, maar ze hadden het achter zich gelaten. En dan hebben we het nog niet eens over de legendarische mannen in Nederland van het Reveil. Cappadoos en Isaac da Costa natuurlijk, Jim Scheimer en wie het allemaal maar waren. Ze mensen die uit het Jodendom, maar ze waren Nederlands gevormd. Of nee, de Duitse ervan, ik weet niet hoe het toen heette in die dagen. Wat was het, 1830 of zoiets. Die waren gewoon christenen. Niet Messias beleidende Joden. Dat is niet zeggende term. Messias beleidend. Daar kan een ongelovige Jood zich ook in vinden. Hij hoopt dat er een keer een Messias komt. Kan niet schelen hoe die eruit ziet en welke eisen die beantwoordt. Maar iemand met een zalvende stem of met een zalvend voorkomen, een gezalfde dus. U weet wel, het besluit dat er een Messias moet komen. Ik vind het een nietszeggende term en die is waarschijnlijk ook om die reden uitgevonden. Ik weet het, ik zeg lelijke dingen, maar ja... Je bent Jezus beleidende Jood, dat vind ik prima. Maar dan noem je, zo noem je je niet. Je heet gewoon christen. Die mensen die ik net noemde, ze zouden zich bij wijze van spreken hun graf omkeren als je ze nu Messias beleidende Joden zou noemen. Echt niet, dat waren christenen. En ze beschouwden zich als Israël. De term Israël in het Westen komt trouwens, voor zover wij weten, van Isaac da Costa. Dat is niet helemaal waar, want het gaat verder terug. Dat kan ik aantonen, maar dat ga ik nou niet doen. Maar hij gebruikte de term in zijn publicaties, in zijn gedicht Israël van het Westen. Nederland speciaal, ja, bedoelde hij. Maar toen maar. Maar ik hoop dat u begrijpt waar het over gaat. En hoezeer, hoe positief wij dan ook moeten zijn over de reformatie, ik ben er blij mee en ik heb groot respect, ook voor Calvin enzovoort, en wie het nog maar meer waren die hun nek uitstaken om, nou ja, weet je, maar terug naar de Bijbel, ja, dat is nog niet hetzelfde. Zie? En ik weet het, natuurlijk hebben ze pogingen gedaan. En Calvin heeft geschreven over de Bijbel, Bijbelcommentaren geschreven. En Luther natuurlijk ook, enzovoort. Ja, dat hebben ze gedaan. Maar echt Bijbelstudie? Nee, het was allemaal op de praktijk gericht. In het geval van Luther, die is berucht geworden vanwege zijn houding ten opzichte van de boerenopstanden. Wat zei ik, boerenopstanden? De Nederlandse vlag bestond nog niet eens. In de tijd in al die Duitse staten, in het keizerrijk enzovoort. Omdat die boeren die wilden zich niet onderwerpen aan de keizer. En Luther vond dat het wel moest, principieel enzovoort. Nou, dat heeft hij geweten, zeg. Daarom kozen wij in Nederland voor Calvin, want die zei, als de overheid niet handelt naar Gods woord, dan is het volk verplicht om die overheid, of althans gerechtigd, om die overheid naar huis te sturen. En dat kwam ons in de 80-jarige oorlog goed uit. Dan konden we Philips II wegsturen, zal ik maar zeggen. En die koning van Hispanje, die we altijd geëerd hadden, die sturen we dan toch de laan uit, want die Habsburgers, ja, dat waren de grote kampioenen van de Roomse kerk, hè. De Habsburgers, ja. De Spaanse, de Fransen zijn er ook nog geweest trouwens. De Italiaanse, de Oostenrijkse, al die Habsburgers. Allemaal onder de Roomse kerk. En daar heb je dat zware huwelijk nog. Maar goed, we laten het er maar bij. Maar wat er staat is, zijt wakende en versterk de overige dingen. Welke dingen? Nou, al die dingen waar ze niks mee gedaan hebben, of nauwelijks iets. Wat dacht u van, heel voor de hand liggend, die leer van de drie-enigheid? Daar hebben ze zich nooit in verdiept, hebben ze gelaten voor wat het was. Zo van, nee, wij zijn trouw, en daar doen we niks aan, we hebben alleen bezwaar tegen de misstanden, praktische dingen. Maar leerstellig hebben ze er niks mee gedaan. Hoezeer het voor de hand ligt, want er is niemand die ook maar iets van die hele leer begrijpt, hè? Dat weten wij zeker, omdat de mensen die die leer verdedigen, beginnen met te zeggen dat ze het niet begrijpen. En dat wij het ook niet kunnen begrijpen en daarna gaan ze het uitleggen. Dat zij het niet begrijpen en wij ook niet. Wat je daarmee moet. Hè? Nou ja. Misschien je vingers niet aan branden. Maar dat heb ik al gedaan, dus laat me zitten. Ze hebben er niks aan gedaan. Maar wat dacht u van die leer van uitverkiezing overigens? Dat speelt in de Roomse kerk ook hoor. Maar minder nadrukkelijk, omdat men daar weet, we kunnen verder niks aan doen. We doen gewoon netjes mee en dan meer kunnen we niet doen. Maar de leer van uitverkiezing, we weten er niks van. Bovendien heb je daarna vervolgens, maar het hangt ermee samen, het idee van Israël en de kerk. En is de kerk Israël? Zo ja, en waarom niet? Die dingen, weet u wel. Want je kan aantonen dat de kerk Israël is. Je kunt ook aantonen dat de kerk niet Israël is. Maar wat is dan het verschil? En wat is dan eigenlijk de kerk? Want dat weten ze niet. En wat is Israël? Dat weten ze ook niet. En zelfs de zogenaamde Israëlieten weten niet wat Israël... Ik bedoel, de Joden weten niet wat een Jood is. En in de kerk bestaat tot vandaag, denk ik... Maar ik hou het al niet meer bij. Mijn informatie gaat niet verder dan enige tientallen jaren geleden. Want je kan niet je leven lang dat blijven volgen, want het heeft geen zin. Hè? Dat is allemaal al geweest en allemaal al zwart op wit gesteld. Wat is de kerk? Waaruit bestaat de kerk uitsluitend uit de uitverkorenen? Of bestaat de kerk ook uit degenen die lid zijn van de kerk? Want er zijn heel wat leden van de kerk die niet uitverkoren zijn. Hoe orthodoxer, hoe meer leden van de kerk die niet uitverkoren zijn. Dat weet u toch? Je hebt een kerkgenootschap, een plaatselijke kerk van honderden mensen. Van een klein dorpje, maar het zijn honderden leden van de kerkgenootschap. En als er een avondmaal is, zitten er 6 man aan tafel. En als het er geen 7 zijn, dan krijgt die 1/7 krijgt ze uitgemeten op maandag. Dan komt Nee, dat is, ik drijf het niet de spot mee, dat is zo. Want die moet dan bewijzen dat hij uitverkoren is. Dan moet hij een getuigenis geven. Dan moet hij vertellen hoe hij er in vredesnaam bij komt, dat hij er ook bij hoort. En dan moet hij kunnen vertellen dat hij door een diep dal gegaan is. En geschreeuwd heeft tot den Heere. Nachtenlang enzovoort. En misschien heeft hij dat ook wel, maar er staat nergens in je Bijbel dat je daardoor zalig wordt, hoor. Ik heb met die mensen te doen, maar het is niet aan de orde. Het is volstrekt daar buitenom. Moeten ze dan degenen die niet uitverkoren zijn ook niet toelaten als lidmaat van de kerk? Dat kan niet, want ze hebben een theorie dat het toch erfelijk is in de eerste plaats. Van het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Maar ze bedoelen het verbond van de wet, maar ze hebben het over het verbond met Abraham. Maar dat onderscheid kennen ze niet in die kringen. Dat is mijn volgende punt, heb ik opgeschreven. De verbondstheologie, waarbij men gewet en genade door elkaar haalt en dus niet meer uit elkaar kan halen. Men praat dan over het verbond enzovoort. Maar moet je dan iemand die dan als kind gedoopt is, moet je die dan noodzakelijk als lidmaat van de kerk in? Nee, dat kan niet. Dan moeten ze belijdenis doen. En als iemand er commentaar op heeft, hebben meerdere mensen mij verteld trouwens, als je dan commentaar hebt van dat je er eigenlijk toch niet achter kunt staan enzovoorts, dan zeggen ze nee, maar je doet ook geen belijdenis van je geloof. Dat is een misverstand. Je doet een belijdenis van de levende kerk. Dat je je daaraan zult onderwerpen. Heb je dat nog? Daarom is men terughoudend met de term belijdenis van het geloof doen. Het belijdenis doen. Wat is je onderschrijft de leer van de kerk. Waarom ook niet als je lid wordt van de konijnenfokvereniging. Sorry, maar wat moet ik dan zeggen van de schulvereniging? Daar moet je onderschrijven de doelstellingen van de vereniging uiteraard. Dan moet je zo'n stuk en dan zet je handtekening onder en dan ben je lid. En dat heb je met kerkgenootschappen ook. En of je het echt gelooft. Ja hoor eens. Wie moet dat nagaan? Heb u dat nog? En daar heeft men dus ook niks aan gedaan. Dan heb je nog zoiets als de leer van de leer der dopen, weet u wel. Ik bedoel dus de zogeheten kinderdoop. Er is geen twijfel aan, er komt in de Bijbel niet voor. Maar zoals de man zei, maar het zou erin hebben kunnen voorkomen. Want er staat, zij werd gedoopt en geheel zijn huis. Dan schrijven we meteen vrouw en kinderen hem toe. En dan zeggen, die kinderen werden dus ook gedood. Wat onzin is. Echt, dat is onzin. Dus ja, Thomas. Geheel zijn huis, sorry, maar of er kinderen bij zijn, heeft daar niks mee te maken. Bovendien, als kinderen zijn, worden ze niet tot het huis gerekend. Dan zijn ze nog onderweg. Dat zijn nog te larven die nog verpoppen moeten enzovoort. Met dank aan, hoe heet die man ook alweer? Dekkers, meneer Dekkers. Dat is biologie, maar laat me zitten. Kinderen zijn kinderen omdat ze niet volwassen zijn en ook niet als zodanig geteld worden. Dus hij en zijn huis, dat zegt niks. Heb je dat nog? En dat is de doop. En om het te conformeren aan het Oude Testament en zo, heeft men uitgevonden dat de doop in de plaats is gekomen van de besnijdenis. Ik heb eens opgezocht hoe men daarbij komt. Staat in de catechismus. En er staat ergens een verwijzing bij naar een tekst in Petrus, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu enzovoorts. Iets over besnijdenis. En daar moet het dan op stoelen. Het slaat gewoon nergens op. Maar toen ik ooit een eerlijk gesprek had met de predikant, zei hij gewoon, nee, wij weten dat best. Het staat echt niet in de Bijbel, komt in de Bijbel niet voor. Het is pas ontstaan in de zoveelste eeuw. Toen, dat kwam uit praktische overwegingen en voor het gemak en weet ik veel wat. Dat verhaal ben ik vergeten. Maar zei hij, nee, dat is pas later theologisch onderbouwd. Zo van, het zou eventueel erin gepast kunnen worden in de Bijbel. Maar de Bijbel leert het niet. En de Bijbel leert het ook niet. De Bijbel leert, bekeert u en laat u dopen. En of u daardoor zalig wordt door die doop, nee, dat niet. Maar er staat, het is een antwoord van een goed geweten tot God. Helaas vertaald met een vraag van een goed geweten tot God. Maar ja, daar is nou mijn onderwerp niet. Maar die dingen hebben ze laten zitten. Dan heb je nog de kwestie van het avondmaal. En zelfs een man als Luther hield vast aan de Roomse leer van dat brood van de communie, dat brood wat wij de avondmaal noemen, verandert in het lichaam van Christus enzovoorts. Ja. Onvermogen en onwil, denk ik ook, om er een gewone metafoor in te zien. Ik geloof dat Calvijn dat er dan weer wel in zag, een metafoor, maar dat is het gewoon, hè. Het is beeldspraak. Maar die oneenigheid die bestaat fundamenteel nog steeds. En dan nog heeft men ervan gemaakt dat het een beeld is van lijden en dood. Maar dat hoeft toch niet een echt groot probleem te zijn om te zien dat het een beeld is van leven. Van het opstandingsleven van Christus. Dat wij nadat wij zijn wedergeboren aanzitten aan zijn tafel. En dat het leven dat we hebben ontvangen door hem wordt onderhouden. Hij is het brood des levens en hij deelt het nog dagelijks uit. Wat er staan nou voor moeilijks aan? Brood en wijn zijn toch leven? Ja, behalve in die kerkelijke leer. Waarom hebben ze daar niet... enzovoorts. Het is niet afgemaakt. Zie? Nou ja, en het belangrijkste... dat weet ik niet. Maar misschien toch wel. Het belangrijkste van het hele verhaal is nog dat men op geen enkele wijze licht gekregen heeft over de wederkomst van Christus om hier op aarde zijn koninkrijk te openbaren. Ik bedoel, die van het duizendjarig rijk van Christus op aarde, sorry voor de uitdrukking, het is onbijbels, maar ik zei het eerst goed toch? Het koninkrijk van Christus op aarde, gedurende welke de Satan althans voor 1000 jaar gebonden zou zijn, enzovoorts. De Roomse kerk heeft dat naar zich toegetrokken. Wij zijn dat koninkrijk. En als je zegt, je moet dat letterlijk nemen, zeggen zij, nee, dat is niet letterlijk, dat was van Juda, maar God heeft zijn plan veranderd. Of, als God zijn plan niet veranderd heeft, dan heeft hij het nooit zo bedoeld. Want de kerk is in de plaats van Israël, en dus is de kerk nu het koninkrijk, enzovoorts. En Christus heeft een troon in de hemel en hij is uit het zaad van David. Dus de troon van David staat in de hemel en dat was het dan. Dat is tot vandaag de Calvinistische leer. Oh ja, en daar waren er ook in de dagen van de reformatie, maar dat is een minderheid in de reformatie, die wel teruggingen naar de Bijbel, maar die, ja... tegenstand ondervonden niet alleen van de Roomse kerk, maar ook van de reformatie zelf. Omdat ze verder gingen met het woord van God. En die zijn ook vervolgd geworden. Heb u dat nog? Dan hebben we het over de dopersen. De zogenaamde wederdopers. Want er waren er wel, en vreemd genoeg, die geloofden in een doop door onderdompeling op grond van geloof. Maar die geloofden ook in de wederkomst van Christus om op aarde een koninkrijk op te richten. Problematisch werd het toen ze dachten dat zij bezig waren dat koninkrijk op aarde op te richten inmiddels. U weet wel, zo van we leven in de eindtijd. Heb ik het vorige keer over gehad, toch? Of was dat al... 4 weken terug. Oh, we leven in de eindtijd en de paus is duidelijk de antichrist. Nou, hij was duidelijk een antichrist. Dat is wel duidelijk. Maar hij was de antichrist en dus moest nou het koninkrijk op aarde komen. Dus Jantje van Leiden heeft toen in Münster zijn eigen koninkrijkje opgericht en dat soort dingen meer. Het is hem slecht bekomen. En dat is een understatement, want het is een heel triest verhaal natuurlijk. Maar toch, die gingen een stap verder in de reformatie. Maar ook dat is vastgeroest vervolgens in... we kennen uit die categorie allerlei stromingen. Ik wil het woord secte liever niet gebruiken. Maar stromingen die zijn blijven hangen zelfs in bepaalde culturen, zou ik maar zeggen. Die nog steeds geen elektriciteit hebben, geen stromend water. Toch? En geen verbrandingsmotoren. Die worden nog populair binnenkort. Die zetten gewoon het paard voor de wagen. Of twee paarden, of wat dan ook maar. Die zijn al de hele wereld over verhuisd, omdat ze overal uiteindelijk toch verjaagd werden. Niet in de laatste plaats, maar uit Oekraïne overigens. Oekraïne is daardoor tot ontwikkeling gebracht door die mensen. Daarna zijn ze weggejaagd. Door de Dopersen, zeker wel. Maar ook dat is vastgeroest in zo moet het, zo doen we het en dat is het einde van het verhaal. Dat is het probleem. Zie? Dus ja, het is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis. Ik ben blij dat ik hem niet meegemaakt heb, want het was dood en verderf. Zou deze aanzienlijke leeftijd die ik nu heb nooit bereikt hebben, daar ben ik zeker van. Voor die tijd hebben ze je te pakken, gewoon. Zo simpel is het. Maar dat terzijde. Niettemin, er kwam nog zoiets als een nadere reformatie. Zoek dat maar eens op. Een nadere reformatie. Waar, dat stelt ook niet zoveel voor. Dat gebruiken ze nu nog om een beetje afstand te kunnen nemen van de reformatie als zodanig. Maar echt terugkeer naar de Bijbel en Bijbelstudie, dat kwam pas later. Maar dat is Philadelphia. Dat kwam toen er mensen waren die zo grote afstand namen van de kerk, dat welke kerk dan ook, gewoon de protestantse kerk dus, zo'n grote afstand daarvan namen dat ze gewoon op eigen initiatief rondtrokken om het evangelie te prediken. Dat is het begin van Philadelphia. Ik heb zo'n idee dat het is rond 1750. Is niet precies te zeggen, maar er waren meerdere die dat deden. En dat was alleen met de Bijbel. Met lek en gebrek, maar dat is altijd zo. En dikwijls ook sterk gericht, niet op de misstanden in de kerk, maar op de misstanden in de samenleving. Uiteindelijk is het leger des Heils daar ook nog uit voortgekomen, uit die toestanden in de loop van de 19e eeuw. Gericht tegen... de armoede, de honger en de misstanden die daarbij horen. Bedelarij, criminaliteit natuurlijk. Drankzucht, niet in de laatste plaats. Dat soort dingen. En de sociale sector, de sociale afdeling van het Leger des Heils is daar nog steeds de voortzetting van. U weet, Leger des Heils hebben ze enige decennia geleden gesplitst in twee afdelingen. Ze hebben het kerkgenootschap enerzijds en de sociale dienst. Ik weet niet of dat het goede woord is. Anderzijds. Maar het was vroeger één geheel. Maar ja, dat was het ook 100 jaar daarvoor onder de Wesley's enzovoorts, waar de Methodistenkerk uit ontstaan is. Want dat is het onvermijdelijke. Vroeg of laat wordt het georganiseerd. Dat is wat mensen doen. Want dan worden de individuen bij elkaar gebracht tot een systeem in een instituut en dan is het dood. Dat is met alles zo. Niet alleen met kerken, met religies, dat is met alles zo. Het wordt bij elkaar gebracht. Denk maar aan vakbonden. Je hebt niet losse arbeiders, ze horen bij een bond, ze horen in een club, ze hebben een collectieve verzinning. Boeren, die hebben een coöperatie enzovoort, gaat allemaal worden georganiseerd en dat soort dingen meer. En daarna gaat het dood. Totdat er iemand opstaat, een koekoek of zoiets. Dat is lang geleden. Maar goed, dat er iemand opstaat en gewoon zijn eigen ding gaat doen. Maar die tijd die lijkt inmiddels wel ver achter ons te liggen. Omdat dat samenleving zodanig is dat het eigenlijk niet meer kan. Hè? Dat lukt niet meer. Maar u weet toch dat alle vooruitgang van het, menselijk bedrijf en alle vooruitgang ook in de techniek en in de wetenschap te danken is aan individuen die gewoon hun eigen ding deden. De grote uitvinders en de grote ontdekkingsreizigers enzovoort, die hebben wij niet meer. Die zijn er niet meer. Het zijn instituten die gezamenlijk wat ondernemen en waarbij de deelnemers elkaar de tent uitvechten vanwege jaloezie. Dat is de wetenschappelijke wereld ook vandaag. Dat is wat er gebeurt. Totdat het ontploft. Ja, met die Rooms-Katholieke Kerk, de Roomse Kerk, sorry, was dat toen ook zo? Dat ontplofte min of meer en het was niet meer tegen te houden, om zo te zeggen. En toen kreeg je wat anders. Maar terugkeer naar de Bijbel, dat is altijd het probleem. En als het gebeurt, wordt het zo snel mogelijk gestopt. Of verklaard van geen belang te zijn. Maar toen maar. Maar dat is wat er gebeurd is. En zoals gezegd, het positieve in dit gedeelte is alleen de brief aan Philadelphia. Daar staat niks negatiefs in. Ik weet uw werken. Zo beginnen die brieven, ik weet uw werken, in 3 vers 1. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zij dood. En in de brief van Philadelphia in 3 vers 8. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard. En gij hebt mijn naam niet verloochend. Dat staat nergens, behalve hier. Gij hebt mijn woord bewaard en dus, logische wijze, gij hebt mijn naam niet verloochend. Zie. En dan merkwaardige wijze, we hebben het niet afgesproken, broeder Korving en ik, maar daar staat er, ik geef u enige uit de synagoge, de Satans, dergenen die zeggen dat ze Joden zijn, zijn het niet. Ik vind het wel grappig, zo'n uitdrukking. Zie. Maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, dat is het woord met betrekking tot het tegenwoordige werk van Christus, sinds zijn opstanding. Het woord met betrekking tot de langmoedigheid onze Heren, dat woord dat men voor zaligheid zou achten, weet u nog, uit 2 Petrus 3, jawel. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Nou hoor ik niet tot degene die geloven dat dit gaat over de opname van de gemeente. U bewaren uit de uren der verzoeking. Ik denk dat het gewoon de verzoeking is waarin wij vandaag nog steeds leven. Die van een verzoeking die van de lering van demonen heet dat. Dat wil zeggen van de wetenschappelijke wereld, waarbij men probeert elke grond onder de Bijbel als woord van God weg te halen enzovoorts. Dat is betrekkelijk nieuw in de loop van de geschiedenis en daarmee kerkgeschiedenis. Maar doet er niet zoveel toe. Zie ik om plotseling, want haastelijk blijf ik altijd zeggen, betekent plotseling. Zie, ik kom plotseling, houd wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen, enzovoorts. Kijk, dit is de enige brief die alleen maar positief spreekt. Ik moet er meteen bij zeggen, dat voor zover wij ons daartoe rekenen, zijn wij dan toch wel de laatsten daarvan, hoor. Want veel herkenbaarder is natuurlijk de situatie van de brief aan Laodicea. Dat is die waarin staat dat de Heer zelf buiten de deur gezet is. Nou, zo staat het er niet. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop, laat mij binnen. En dat gaat over een christendom waarin Christus geen rol meer speelt. En klassiek is de uitspraak, maar ik gebruik hem regelmatig, is de uitspraak, humanisme is christendom zonder Christus. Men heeft Christus de deur uitgezet. Niettemin heet het nog steeds kerk, maar de kerken die wij kennen vandaag in het algemeen, in grote meerderheid, daar heeft de Heer Jezus geen enkele plaats in. Die speelt daarin geen rol, het gaat over de mens, die men de naaste noemt eventueel. En de mensheid en de medemenselijkheid. En iedereen, ook ongelovig, christen of niet-christen, weet dat het gaat over medemenselijkheid. En dat God gevonden wordt in de mens en in de naaste of in mijzelf, enzovoorts. Maar de Heer zelf staat er buiten, uiteraard. En daarom heeft men inderdaad geen belangstelling voor het woord. Gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Het neemt niet weg, maar dat is even ter afsluiting, dat de situatie zoals die in die brieven beschreven wordt, in de eerste plaats natuurlijk gewoon is de historische uiteenzetting van achtereenvolgende dominante perioden uit de kerkgeschiedenis. Het neemt niet weg dat de kenmerken van die verschillende perioden ook in andere perioden teruggevonden kunnen worden. Want fundamenteel, er zijn altijd mensen geweest, altijd, maar niet dominant, maar er zijn altijd mensen geweest die gezocht hebben naar Bijbelse waarheid. En die zich daarmee bezig hebben gehouden. Maar niet zodanig dat het aan de oppervlakte van de kerk of van de wereldgeschiedenis gekomen is. Je moet ze ver zoeken. Als je ze al terug kunt vinden, als ze al hun sporen hebben nagelaten. Maar het idee is dat het altijd was. En er zijn ook altijd mensen geweest die gedacht hebben dat het christendom een plaats moest vinden in de wereld. En een huwelijk moest sluiten met de wereld. Niet alleen in Rome of in Driebergen. Als ik aan Driebergen denk, dan rijd ik door Driebergen en dan zag ik, ik ben er lang niet geweest, over die weg van Utrecht de Beeldseis, Driebergen door Amerongen-Rhenen, Wageningen, ja oké. Okay. Waar kom je door Driebergen? Dan zie je zo aan de linkerkant een groot gebouw, achter een weiland een groot gebouw, kerk en wereld staat er dan op. Dat heeft me altijd gefascineerd, kerk en wereld. Wat moet dat bij elkaar, kerk en wereld? Ik weet het nu nog niet. Het hoort niet bij elkaar. Maar het idee is altijd geweest dat het zo moest. Het idee is ook altijd wel ergens geweest dat men een sterke leider moest hebben. Een autoriteit die de dienst uitmaakt, enzovoort. Dus de uitvinding van de paus was een mooie uitvinding. Maar het beginsel is altijd geweest. En kennen wij ook in onze dagen natuurlijk. Zie je? Ik herinner me nog goed, een broeder die op een bijbelstudiedag van ons kwam, was nog in het harde, ik weet het nog precies. En die kwam kennis maken voor de aardigheid een keer erbij en het ging over de gemeente die dag. Meer weet ik niet meer. Het ging over de gemeente en ik kwam naar me toe en zeg, maar hoe hebben jullie dat dan, die gemeente, ingericht? Want dat had ik zeg, hij zegt, ik begrijp daar niks van. Ik zeg, hoezo ingericht? Nou, je moet toch een bestuur hebben of iets dergelijks. Zeg, nou, dat hebben wij niet. Maar dat kan toch niet, want dan moet je dan dingen regelen. Zeg, we hebben hier toch zo'n dag, dat is toch ook geregeld? Ja, natuurlijk kan dat wel. Ja, maar waar blijft dan de tucht? Welke tucht? Waar staat dat in de Bijbel? Dat kan toch niet? Die man wilde er weer meteen een instituut van maken. Ik heb hem dus ook nooit weer gezien. Hoezo kan dat niet? Jawel, maar je moet blijven bij het woord. Dat is het punt. Wij als gelovigen, wij moeten ons voeden met dit woord. Dan, en op grond daarvan kunnen we onze plaats innemen in dat geheel van het lichaam van Christus. Dat is wat het is. En meer vind je in de Bijbel daarover niet. En heel dat gevecht over kerkelijke instituten en scheuringen en weer samenvoegingen en samen op weg, ecumenisch en wel. Dat is allemaal volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Nee, het streven ook. Streven naar eenheid is de erkenning van dat er geen eenheid is. En dan komt die er ook niet. Dat is onmogelijk. Als je naar de buitenkant kijkt, is er sowieso geen eenheid. Het heet, wij zouden ons benazigen te bewaren de geestelijke eenheid. Dus als je naar de buitenkant kijkt, kun je het sowieso niet zien. Dat moet je ook niet doen. Je moet je bezighouden met, wij zijn één in Christus. We hebben hetzelfde leven van Christus ontvangen. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Heeft niks te maken met water. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En daarin nemen we onze plaats in. En we nemen onze verantwoordelijkheid die de Heer ons geeft. Dat is genade dat u ons dat geeft. Maar toe maar. En daar leven we uit. Maar het is altijd gebaseerd op het woord. En wat de reformatie betreft, van 505 jaar geleden, minus één dag. Ja, we hebben eraan wel aan te danken dat wij dat woord hebben in onze omgangstaal. Want voor mij staat de vertaling omgangstaal. Dus ja, daar heb ik geen problemen mee. We hebben er wel aan te danken dat wij de beschikking hebben over de Bijbel. Die kan ons niet meer afgenomen worden. Want vergis u maar niet, het was de kerk, de Roomse, het was de kerk die ons de Bijbel afgenomen heeft. Die de Bijbel op de index gezet heeft, zo van dat is een verboden boek. En het was strafbaar om er een in huis te hebben. Dat was de kerk. Hebben u dat nog? En eigenlijk, ik heb die dingen in reformatorische kring ook geproefd hoor, uitdrukkelijk. Ze ontzeggen je gewoon het recht om te zeggen, kijk, dit staat er en dus is het zo. Want dat moeten de oudvaders uitmaken of iets dergelijks. Toch? Het moet eerst gecheckt worden of het wel in overeenstemming is met de drie formulieren van enige. Dat verzin ik niet, dat is echt historisch. Ik weet nog dat die dingen tegen mij gezegd werden. Dat mocht gewoon niet. Ze nemen je gewoon je Bijbel af. Je mag hem alleen hebben voor rituele dingen. Je mag eruit voorlezen, hardop. Maar liefst zodanig dat niemand begrijpt wat je zegt. Ik meen het echt. Dat is wat er gebeurt. Dus u bent gewaarschuwd. Want al die discussies die u ook elke dag op internet kunt vinden, hebben allemaal deze achtergrond. Ze komen voort uit bepaalde kerkelijke leren die men in gedachten heeft, of uitdrukkingen uit zogenaamde geloofsbelijdenissen. Maar enige bijbelkennis? Echt niet. En soms denk ik echt dat het ze daar ook niet om gaat. Dat het alleen maar gaat om interessant te doen en zich te verbeelden in dat ze in naam van God en in verband met de wil van God, dan moeten wij enzovoort. Wat een gedoe allemaal, joh. Ik vind het echt heel erg. En dus dat is een serieuze boodschap, ook vandaag. We hebben maar één ding, dat is de Bijbel. En, dat is, en als we er wat in lezen, wat dan in strijd is met wat we als traditie beschouwen, ja, dan is dat maar zo. Dat is jammer, dat is triest, maar zo is het. Maar soms denk ik, ja, maar iemand moet het doen, hè? Iemand moet gewoon, dit is het woord, dit staat geschreven, zo is het, en daarmee uit. En dan kun je zeggen, ja, maar ter onderwille van de Joden noemen wij ons niet christenen, maar Messias beleidende gemeente of zo. Die hebt trouwens ook nog iets als zevendedags Calvinisten, die heb je ook nog. En zevendedags Baptisten heb je ook nog. Ja. En dan heb je iets met Calvinistisch en die dan dopen zich dan ook nog, of laten zich dopen als volwassenen en noemen zich toch Calvinistisch. Ik denk dat Calvin er nu geen bezwaar meer tegen zal hebben, maar als je nog geleefd zou hebben, hier wel hoor. Want dat is niet Calvin, zal ik maar zeggen. Dit is zo kort door de bocht, zo dom. Maar het is een keuze die men maakt. Men vindt het een leuk en men vindt het ander leuk en men doet dat dan en dat is het dan. Maar wat er in de Bijbel staat, beste mensen, alsjeblieft vergeet al die dingen. Laten wij blijven bij dat woord van God en ons conformeren aan Philadelphia. Het woord zijn en leidzaamheid bewaren. Houden wat we hebben, kroon vast op dat niemand uw kroon nemen enzovoorts. Want wij zijn in dienst niet van mensen, ook niet van een kerk of iets dergelijks. Wij zijn in dienst van de Heer zelf en die zou ons belonen. En of er van het werk hier wat terecht komt, of men dat getuigenis overneemt of niet. Ja, dat is niet aan ons. Dat is gewoon de vraag, valt het in goede aarde of niet? En mijn antwoord is, nou, er is niet veel goede aarde. Dus de kans is niet zo groot dat het in goede aarde valt. Niettemin ging de zaaier uit. Maar die zaaier uit Matthäus 13, u weet toch wie dat was, hè? Dus ons overkomt niks vreemds. Zo gaat het. Maar niettemin, we hebben niks anders. Alleen dat woord van God. En we zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons hebt wedergeboren door dit eeuwig blijvende woord. dat u ons daardoor leven geschonken hebt en dat u vervolgens ons ook voedt met ditzelfde woord, zodanig dat we mogen aanzitten aan uw tafel. En waar wij dikwijls dagelijks overvallen worden door allerlei filosofieën, allerlei bedenksels van mensen, nieuw of oud, daar zouden wij vasthouden aan dat woord dat inmiddels erg oud is, maar wat niet verandert. Wij danken u daarom dat dat woord blijft. Dat dat woord van alle tijden nog steeds zijn werk doet aan ons en in ons. En dat het ons wijst op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Omdat het ons wijst op u en uw werk in de loop van de geschiedenis met alle consequenties van dien. En wij realiseren ons, Vader, dat wij bevoorrecht zijn te mogen leven in deze eindtijd. In deze tegenwoordige eindtijd. Waarin u uw gemeente van eerstgeborenen verzamelt met een priesterlijke en koninklijke roeping. En zelfs in de hemel. Zodat we op die grond mogen uitzien naar ook onze, naar de verlossing van ons lichaam, de toekomende verlossing, ter gelegenheid van onze zoonstelling. Wij danken u, Vader, dat we deze dingen niet zelf verzonnen hebben, dat het niet eigen filosofieën zijn, maar dat we simpelweg deze dingen mogen aanvaarden, omdat u ze geopenbaard hebt in uw woord. Dat leven brengende, eeuwig blijvende woord van God. En daarom bidden we u met alle vrijmoedigheid, wees u ons nabij. Bewaart u ons voor de duisternis en de verwarring van deze wereld. En richt u ons oog, ons hart op u. Opdat we mogen wandelen. Waardig het evangelie, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen.